uit zijn boek Lucas 15, vers 1 tot en met 10. We lezen samen Lucas 15, vers 1 tot en met 10. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: die man ontvangt zondaars en eet met hen. Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis. Als iemand van u 100 schapen heeft, waarvan er 1 verloren is geraakt, laat hij dan niet de 99 anderen in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar zijn huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over 1 zondaar die tot inkeer komt, dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. En dan de tekst voor vanmorgen. En als een vrouw 10 drachmen heeft en er 1 verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft. En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was. Zo zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over 1 zondaar die tot inkeer komt. En over die blijdschap, daar mogen we straks ons over verwonderen met ons lied, maar daar ook helemaal in meegaan met die blijdschap. Mijn broer, mijn zus, geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Je hebt het vast allemaal wel meegemaakt, dat je iets kwijt bent en dat je er als een gek naar loopt te zoeken. Het zal je paspoort maar zijn dat je kwijt bent en je moet al echt over een uur vertrekken, want er komt een taxi. Dat is stressen. Of iets anders dat je kwijt bent en dan die opluchting als je na lang zoeken weer hebt ontdekt wat ook alweer die logische plek was waar je het hebt neergelegd. Zo gaan die dingen niet waar. Maar wie van jullie heeft wel eens een feestje gegeven nadat hij iets gevonden heeft? Nee, dan hoort toch allemaal nee. Dus zo groot was die blijdschap nou ook weer niet dat dat helemaal bij paste. Laat gelijk zien het bijzondere van wat we net hebben gelezen. Weet je, in de Bijbel staan een paar gelijkenissen van mensen die iets kwijt zijn. En eigenlijk vertelde de Heer Jezus die gelijkenis om te laten zien dat God een geweldige zoekactie is begonnen naar ons. Naar jou, naar mij. Kun je het geloven? Ik weet niet wat voor beeld je werkelijk hebt van God. En dan kun je op alle manieren achterkomen dat dat beeld misschien niet helemaal klopt met wat er geschreven staat. Soms moet je dat ook van een ander horen. Ik lees de Bijbel in een jaar met Alpha Nederland mee. En ik doe dat in het Engels en dan kun je ook ervoor kiezen om die Bijbel voor te laten lezen. En in het Engels wordt de Bijbel voorgelezen door David Sutchett, de acteur die ook Hercule Poirot speelt. Die stem moet je maar vergeten. Hij kan zoveel meer met die stem. En dat ontdekte ik en moest ik ook ontdekken toen we toegekomen waren aan Job. Het tweede deel van Job, waarin niet langer mensen aan het woord zijn over God. En waarom hij toch zeker Job gestraft zal hebben, want hij is dan niet voor niets ziek geworden. Maar dan komt God zelf aan het woord. En toen ontdekte ik dat ik die stukken zelf op een heel andere intonatie zou hebben gelezen dan David dat deed. En ik werd erdoor verrast en aan het denken gezet. Van hé, wat zijn er toch voor stemmen die zo in mijn eigen denken meeliften. Waar ik zelfs tegen moest vechten nog bij het lezen net van Psalm 29. Van hoe moet je dat lezen? Hoe moet ik dit stuk lezen? Met wat voor intonatie? Want daarin komt mee welk beeld je eigenlijk hebt van God. En of je dan het idee hebt, dit moet spetteren en dit moet veroordelend zijn. En vul maar in. Heb jij het beeld van een koude, emotieloze God die om het minst en geringste toornig is? Of die onbewogen is en straks een oordeel uit zal voeren op die jongste dag? En die bepaalt of je wel of niet in de hemel komt? Jij en ik, we hebben allemaal beelden van God. Maar of het klopt. En daarom de vraag is, wat zegt de Bijbel? Maar misschien moet je daar nog een tweede vraag aan toevoegen. Hoe klinkt die Bijbel? Welke stem komt daarin mee? Uit het verleden, misschien een predikant die donderpreken kon houden. Of je ouders die streng waren. En daardoor een bepaalde invulling van de heiligheid hebben gegeven, dat het altijd hard en streng klinkt als het over heiligheid gaat. Terwijl heilig ook fluisterend kan zijn, ontdekte Elia in de ontmoeting met God op de Karmel, op de Horeb. Van Karmel naar Horeb was een geweldige reis voor Elia. Om daar te ontdekken dat de stem van God zo fluisterend kan zijn. Zo stil. Zo zonder veroordeling. En dan komt het juist veel dieper binnen. Als God dan je leven blootlegt. En laat zien wie je bent. En zeker dan lees je in de Bijbel dus dat God groot is en heerlijk. Dat deed ik met Psalm 29. Maar hij is zo groot en heerlijk ook omdat hij op zoek is naar verloren mensen. Mensen die op de een of andere manier los van hem zijn geraakt. En hij mist ze. En als hij ze terugvindt is het feest in de hemel. In de hoogste hemel. Misschien ben je zelf ook wel zo'n mens die God kwijt is. Ook al zit je nu hier vanmorgen. Of kijk je mee met de dienst. Of loop je zomaar tegenaan omdat je ergens vaag op zoek bent, maar je weet niet waar je het zoeken moet. Weet je, God wil niet dat je los van hem leeft. Hij wil gerust alles op zijn kop zetten om je terug te vinden en terug te halen. En hij wil zijn mensen daarin meenemen. Hij wil zijn gemeente, zijn kerk daarin meenemen. Vandaar dat ik ook als herinnering daaraan dit polsbandje draag. Een blauw bandje. Ik was het niet helemaal eens met wat er gebeurde in de Ahoy-hallen met Awakening Europe. Maar het hart dat erachter zit van een zoekende God en zoekende mensen, dat sprak mij aan. Wij mensen, wat kunnen we verdwaald raken op allerlei manieren. En dat we niet meer geloven dat die groot heerlijke God iets met ons te maken wil hebben. Wat stel ik nou voor? Ik maak de een na de andere fout. Wil je mij nu echt vertellen dat God bij zulke mensen wil horen? Ja, dat wil ik. Dat wil ik zo graag. En dat wil ik eigenlijk zondag aan zondag. Omdat dat volgens mij de hoofdlijn van zijn brief is. Misschien kunnen wij er niet bij, maar het is toch werkelijk zo. God zoekt mensen op die precies het tegenovergestelde zijn van hemzelf. Vandaar dat die schriftgeleerden en die fariseeën het best wel moeilijk hadden met Jezus. Met wie die omging. Want zij meenden dat zij de mensen waren die bij God hoorden. In ieder geval vonden ze dat de Heer God zich niet voor hen hoefde te schamen. Want ze deden zo hun best. Nou, Jezus kan dat soms ook rijkelijk toegeven en dan kan hij ook hen als voorbeeld houden. Dus je moet niet een te makkelijk beeld tekenen van de schriftgeleerden en fariseeën. Het is soms wat complexer dan wij het maken. Ze probeerden te leven volgens de regels van de Heer God. En dat deden toch die zondaars en tollenaars niet. Integendeel. Ze deden juist vaak alles wat God in zijn wet verboden had. En wat doet Jezus? Jezus zoekt deze zondaars op. Hij gaat met die tollenaars om. En wat meer is, hij gaat zelfs met ze eten. Nou, dan zeg je wel wat hoor in de taal van de Bijbel. Als je met mensen gaat eten, dan wil je toch wel echt je met hen verbinden en iets met hen hebben. En laten merken dat zij dat vooral moeten weten. Hoe haalt Jezus dat in zijn hoofd? En als de schriftgeleerden zo hun vragen stellen, dan komt er als het ware een beetje een vrieskou in het gesprek, nietwaar? De vrieskou ook van die stemmen die je soms kunt hebben in je hoofd of in je hart als je zelf de Bijbel leest. Dan komen er die vragen die de liefde verkillen. En daarom vertelt Jezus juist aan hen die drie gelijkenissen. Dus Jezus hoopt toch ook dat die fariseeën en schriftgeleerden door middel van die gelijkenissen een spiegel wordt voorgehouden waar ze iets mee gaan doen. En de eerste gelijkenis gaat over een verloren schaap. Vers 1 tot en met 7, 1 van de 100. En de derde gelijkenis is die over de verloren zoon, de meest bekende denk ik wel. Hè? Dan is het nog maar 1 van de 2. Een gelijkenis die vooral om die vader gaat. Want die had 2 zonen. Maar welke zoon is die nu echt kwijt? En wie is er nou echt die verloren zoon? 1 van de 2. Maar wij gaan ons focussen op die vrouw, die weduwe, met 10 muntjes. 10 muntjes is alles wat ze heeft. Dus erg rijk was ze niet. En dat in een tijd van bezetting. Dat zal ongetwijfeld ook inflatie hebben gegeven in het Romeinse Rijk. Heb je dat wel eens gerealiseerd? Ja, nu weten we weer wat inflatie is. Dus nu kan ik die vraag wel stellen. Want we voelen het zelf ook in onze eigen portemonnee. Dan is geld maar weinig waard. 10 muntjes. 10 dagen werken en uitbetaald krijgen. Het loon van 1 dag is ze kwijt. Dat ontdekt ze als op zekere dag weer waarschijnlijk voor de zoveelste keer haar bezit telt. Dan gaat het van 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wacht even. Ze voelt het al aan terwijl ze nog aan het tellen is. Dit klopt niet helemaal, dat aantal. We gaan de 10 niet halen, maar dat moest er toch wel 10 zijn. Nog maar een keer tellen. In rijtjes gaan leggen. Dat je zeker weet dat je niks gemist hebt. Maar er blijkt er wel te degen 1 te missen. 1 ontbreekt aan de verzameling. 1 van die zorgvuldig gespaarde munten is weg. 1 die erbij hoorde en er niet meer is. Ja, misschien wil Jezus wel dat we dat vooral horen. 1 die erbij hoorde en die er niet meer bij is. En Jezus bedoelt met die munt dan natuurlijk een mens. Een zondaar. Laten we de mens maar even bij zijn foute kant noemen. Een mens die los van God is komen te staan. Hoe dan ook. En dan praten we niet over wie daar een schuld heeft. Want dat doet Jezus ook niet. Het enige wat Jezus doet in dit verhaal is constateren. Er is een muntje zoek. En dat ene muntje beantwoordt niet aan zijn doel. En dat muntje ligt nu zomaar ergens te liggen. Ergens tussen de plinten, ergens tussen het stof. Waar zal het zijn? En hoe het gekomen is, hoe komt het dat mensen zoek raken? Ach, een gaatje in de portemonnee, een gaatje in een tasje of zo. Hoe komt het dat mensen losraken van God? Nou, dat kan heel verschillend gaan. Je hoort zoveel verschillende verhalen ook in pastoraat. En als je goed in de kerk je oor te luisteren legt, ook in jullie gemeente zal dat niet anders zijn, hoor je verschillende verhalen. Kijk, bij zo'n schaapje kun je dat nog wel een beetje indenken, hè? Het schaapje dat zoek is, dat verdwaald raakt van de kudde. Het is aan het grazen geslagen natuurlijk en is vooral zijn buik gevolgd en heeft gras gegeten en toen ineens was die kudde verder dan hij dacht. Uit het zicht. En dan begint het te blaten. Maar wordt niet onmiddellijk gehoord. Er blaten er meer. Ongemerkt gaan de andere dieren verder, terwijl dat ene schaapje achterblijft. En die heeft het eerst niet doorgehad en nu is die verdwaald. Misschien wel ergens gevallen, gestruikeld, weet ik het. Want zo gaat het met schapen. En de kudde en de herder is uit het oog verloren. En dat kan veel sneller gaan dan je denkt. Herken je dat? Van jezelf of misschien van je kinderen, kleinkinderen. Eerst ging jij of gingen zij nog wel naar de kerk. Je vouwde nog wel je handen. En je las ook nog wel eens uit je Bijbeltje, maar het werd steeds minder. En op de een of andere manier bleef je achter. Raakte je God en zijn kudde kwijt. Onbewust en ongemerkt stond je er los van. Kijk, met die verloren zoon, maar dat is een ander verhaal, daar kan ik nog eens op terugkomen later. Maar die koos er bewust voor, om zijn vader de rug toe te keren. Geef mij mijn deel. Ik wil hier weg zijn. Ik ga verder op eigen benen. Ik heb u en mijn familie niet meer nodig. Misschien heb jij dat ook wel eens gezegd trouwens, of gedacht. Ik heb God niet nodig. Die Bijbel, die kerk, al helemaal niet. Zo kan het dus ook gaan, heel bewust. Maar het kan ook veel minder bewust gaan. Kijk maar naar dat muntje. Ineens is het weg. Ineens ontdekt die weduwe dat het uit het oog verloren is. Zo kan het ook gebeuren met de mensenleven. Voordat je het weet, heb je geen contact meer met God en je weet niet eens hoe het gekomen is. Misschien heb je wel nooit echt contact met God gehad. En dan hoop ik dat je door je gelijkenis geraakt wordt. En misschien straks ook de stap durft te nemen om voor je te laten bidden. Dat contact er wel gaat komen, dat jij het gaat merken. Laat er maar voor bidden. En zo kunnen mensen God kwijtraken. En weten ze gewoon niet meer hoe het gegaan is, hoe ze gekozen hebben, niet eens bewust. Maar het is niet helemaal zo gegaan. En nou, het leven is druk en vol en je hebt zoveel dingen in het leven waar je op kunt richten. Je werk, kinderen, het internet, veranderingen op het werk. Heb je nogal werk? Maar het resultaat is hetzelfde. Geen contact meer met God. Je leeft los van God. En daar komt dan bij, je mist God ook niet. Het schaap roept de mensen nog misschien om zijn herder, maar een muntje roept niet, hè. Dan gaat die actie helemaal uit van de persoon die iets mist. Ja, dat muntje mist de eigenares niet, maar die eigenares komt in beweging. En eigenlijk wil Jezus daarmee laten zien, God is in beweging gekomen in mij. Hij heeft mij naar de wereld gezonden. Om te zoeken. Te zoeken. Te blijven zoeken. Naar zondaren, naar tollenaars, naar mensen die weten van zichzelf, het is niet goed. Ik weet niet precies wat er niet goed is, maar misschien kan de dokter het mij vertellen. Misschien kan mijn heiland het mij vertellen, wat er niet helemaal goed is. Laat ik dan toch dat risico maar nemen en naar hem toe gaan. En dat is wat Jezus door zijn gelijkenissen, zijn verhalen wil vertellen. God mist u zo. God is diep geraakt door het feit dat zijn schepping in de greep van de zonde is gekomen. En dat daar nu iemand bezig is als een tiran mensen tot slaaf te maken. Zijn grote tegenstander. Die ooit een grote dienende engel was voor hem. Heeft zoveel mensen in zijn greep. Zoveel mensen op een dwaalspoor gebracht. Zoveel mensen op talloze manieren verleid. Zodat ze zichzelf ook heel verstandig kunnen vinden als ze niet in God geloven. Zo zoekt God zijn kinderen, zijn mensen. Zo lief heeft God de wereld gehad met alles erop en eraan dat hij het er niet bij liet zitten. En iets van dat vuur, dat zou ik u als en jullie als gemeente willen gunnen. Van dat vuur van God dat ook zit in het sturen van Jezus naar deze wereld. Wat is God in Jezus Christus diep gegaan. Ver gegaan om te vinden, om te zoeken, om te vertellen wie God werkelijk is. Jezus, die heeft kennis over God die je nergens anders kunt vinden. Want hij lag, zegt Johannes aan het begin van zijn evangelie, aan het hart van de Vader. Hij kent de hartenklop van God, om zo te zeggen, hij weet wat er in het hart van de Vader leeft. En hij heeft zich laten sturen. En gaat mee in die beweging van God de Vader. En daarom vertelt hij deze gelijkenissen. Dat is wat ik in de Bijbel terugvind. Dat de herder en de vrouw moeite doen om het verlorene terug te vinden. En als het schaapje of als het muntje gevonden is, is er die blijdschap in de hemel. Het zou toch mooi zijn als de ark in de toekomst bekend wordt als een gemeente waar gevierd wordt dat mensen terugkomen, gevonden worden. En dat we dat feestje niet één keer in de 3-4 jaar vieren, maar wat vaker. Dat zou toch prachtig zijn. Dat lees ik in de Bijbel. Dat hoor ik in de stem van God. Zijn stem, maar als een zondaar zich bekeert, is er blijdschap bij de engelen van God. Eigenlijk staat er nog veel mooier. In vorige vertalingen hebben dat beter opgevangen, denk ik. Er is niet blijdschap onder de engelen, onder dat groepje engelen dat ze met elkaar feest vieren of zo. Nee, er staat, is blijdschap voor het aangezicht van de engelen. Met andere woorden, zij staan ergens met hun neus bovenop. Zij zien het voor hun neus gebeuren. En wat zien de engelen in de hemel voor hun neus? Het zijn dienende engelen van God, dus ze staan gericht met hun blik naar de troon van God. Wat zegt God? Wat moeten wij doen? En nu zien zij tot hun grote verbazing een blije God. Er is blijdschap in de hoogste hemel. En die blijdschap is maar niet van de scharen van mensen die gered zijn in de hemel. Niet van de engelen, maar van God zelf. Dat is boezemkennis die Jezus te vertellen heeft door die gelijkenissen. Dit is mijn Vader, zo is hij werkelijk. Geloof dat. En laat al die andere stemmen maar zwijgen. Die jou iets anders vertellen. Of die vooral de focus op andere dingen van mijn Vader laten zien. Weet je, zo heilig is mijn Vader dat hij mij gestuurd heeft om jouw zonde weg te dragen. Om voor jouw zonde te betalen. Om zich blij te kunnen maken over dat jij door mij gevonden bent. In een wereld waarin grote bedragen tellen, hoge kijkcijfers en volle stadions, lezen we in de Bijbel dat God bij namen kent. Feest heeft om een enkeling. Dat is toch even wat anders, hè? Te midden van die 7 miljard mensen ben jij misschien wel die laatste eenling waar God naar op zoek is. Waarna hij tegen zijn zoon zegt, en nu mijn zoon, is het tijd om te gaan. Want hij is gevonden en zij is gevonden, ik had ze op het oog en nu is het tijd. God mist zijn schapen, God mist zijn muntje, God mist zijn zoon. En als jij nu bij jezelf denkt, die preek gaat over mij, nodig je van harte uit om straks voor je te laten bidden. Om er maar tegen God uit te spreken. Hier ben ik. Ik wil bij u zijn. Ik wil van u zijn. En u volgen. Amen. Kort dankgebed uitspreken en ik wil je ook wijzen op de ministry straks rechts voor in de kerk. Vanaf podium is dat links gezien. Op die plek, herinner ik mij. Laten we danken en bidden. Heere God, hemelse Vader, dank u wel, Heer, dat u uw zoon die prachtige gelijkenissen liet vertellen. Om te laten zien, om te laten merken wat er in uw hart leeft. Dat mensen u werkelijk vinden en geloven en vertrouwen dat u alles hebt gedaan om te vinden. Zoals de weduwe haar huis op de kop heeft gezet en alles schoonmaakt, hebt u alles op de kop gezet door uw zoon naar de wereld te sturen om voor onze zonden te sterven aan het kruis. Om daar die afschuwelijke verstikkende dood te ondergaan. Dat afschuwelijke lijden. Om definitief en voorgoed af te rekenen met de zonde. Onze zonde. En Heer, wat hebt u hem verheerlijkt? U hebt hem niet maar in het graf gelaten, maar hem hebt u opgewekt uit de doden en verheerlijkt door hem weer in de hemel te halen bij u. Om daar voor ons te pleiten. En Heer, overtuigt u ons maar door uw stem in ons. Dat u zo bent. En maakt u ook maar ons maar tot gelovigen en tot een gemeente die alles op de kop zet om te vinden, om te zoeken. Het mag ons iets kosten, het mag ons alles kosten. Want het heeft u ook alles gekost. En als het u, onze Heer, alles gekost heeft, dan zal het ons, onze als volgelingen, ook alles kunnen en moeten kosten. Om mee te gaan in dat zoeken en dat vinden. En dat feest vieren van u. Amen. We zijn toe aan het slotlied. Een zegen voor jou. Zo.
Ja. 1, 2, 3, 4.